Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo Maarten.
Hi Keith.
Hi. We gaan weer opnemen, hè? We gaan weer praten.
Ja.
We gaan het weer doen.
Ik ga de hele show met een Duits accent doen.
Oh, lekker. Je ziet er fris uit.
Dank je. Ja, omdat ik een Duits accent doe.
Ja, dat frist op, hè? Dat frist auf.
Ja, zeker.
Ik heb veel Duits gehoord de afgelopen dagen, maar daar kunnen we nog over hebben.
Oh, spannend.
Zullen we maar gewoon beginnen?
Ja, is goed.
Let's go. Ja, hey Maarten.
Hey man.
Hey,
wauw, ja. Hey jij hier.
Dat was de tune, maar nu zijn we er weer.
Ja. Want wij horen die tune niet. Ik bedoel, het is
Die horen wij niet. We zijn dan heel even stil. Dus we doen die cold open die jullie net hebben gehoord. En dan zijn we heel even stil.
Is het even
en
zo?
Dan,
even, en dan door. Maar volgende keer wil ik hem wel weer horen. Want het doet me erg veel plezier, die tune.
Ja, het brengt ons wel in een...
Het brengt je wel in de
sfeer. Ja, precies.
Absoluut.
Ja, maar goed, we moeten het zonder toch maar doen.
Ja.
Nee, Maarten, is het goed? Gaat het goed met je?
Het gaat goed. Ik zat de afgelopen weken natuurlijk steeds weer in vage hotels. En nu ben ik lekker thuis.
Dat is toch dus beter? Of geniet je ook wel van dat nomade bestaan? Belgische hotels?
Nou, kijk, nomade bestaan, dan zie ik tenten op de Mongoolse steppen vormen en Italiaanse dorpjes.
Ja.
Maar niet Ibis hotels aan de Vlaamse snelweg.
Nee.
Dus het was leuk en ik heb nu het grootste deel van Arcadia gefilmd. Heel fijn. Dus ik zit nu weer wat knus thuis. Dus ik ben heel gelukkig.
Ja, de lente zit langzaam een beetje in de lucht.
Ja man, ochtends dan hoor je die een bepaalde vogel. Ik weet niet welke het is.
Denk ik. Ik weet het niet, volgens mij.
Ja, een hoehoe. Ja, dat is een uil.
Oh, dat is de duif gewoon.
Oh, het is gewoon een duif. Nee, het is geen duif. Het is wel een duif. Het is gewoon een duif.
Dat is de duif.
Dan krijg ik enorm jeugdsentiment. Dan
ik ook.
Ben ik gewoon weer 10 en dan lig ik ochtends in mijn bed. En,
ja, dan hoor je dat. Fijn. Ja. Heb ik, ja, die, dat ritme. Die hebben ook altijd hetzelfde ritme. Dan doen ze nog eentje daarna. Eindigen altijd zo nog met eentje. Vind ik altijd wel mooi. Een soort punt zetten ze er altijd achter, die duifjes.
Want nu ben ik klaar.
Ja. Nog even de laatste adem nog. Toch nog even wat ervan maken. Weet je wel?
Ja, het wacht is wel op een beetje een originele duif. Die of iets. Gewoon iets anders.
Ja, doe wat.
Dat kan ook.
Maak er wat van. Maar generaties, dat wij al dus, weet je wel, al 30 jaar lang luisteren we al naar dezelfde duivenklanken. Ja.
Ze zijn te traditiegetrouw, die duiven. Maar dat is ook wel weer mooi aan ze.
Is ook mooi.
Er is een duivenspel, wist je dat? My Hateful Boyfriend heet het.
Oh ja, dat heb ik heel vaak zien langskomen op de PlayStation 4 store. Dat ik altijd dacht, god, wat is dit?
Wat
dat is een soort dating sim, hè?
Het is een Japanse, volgens mij is het niet echt Japans, maar gebaseerd op van die, zodat het eruit ziet als zo'n Japanse dating sim.
En, ja, een soort visual novel.
En het is een dating, je gaat naar een school voor duiven.
Ja.
En daar maak je allemaal romance shit mee.
Iedereen is gewoon een duif.
In plaats van
waifus en husbandos.
Ja. Husbandos?
Husbandos, ja.
Is dat een term
husband.
In de dating sim? Of verzin je dat nu gewoon?
Ja, nee, dat is echt zo.
Oh, wow. Waifus en husbandos.
Ja, husbandos. Dat zegt Hanna altijd. Die zit veel meer in de anime en de manga en zo. Dus heb ik van haar overgenomen. Ja, husbandos. Ja. Waarschijnlijk zijn er nu, misschien zijn en zij en heel veel anime-fans die zeggen nee, dat klopt helemaal geen bal van. Nou, laat je horen in de comments.
Laat
en
dat
trouwens,
weten.
Als je toch aan het commenten bent, Doe dan ook even, rate ons weer eens. We hebben het al lang niet meer gezegd, maar weet je, het helpt ons enorm. Ga gewoon in de Spotify-app, tap even die 5 sterren aan. Of ga in je Apple podcast en tap die 5 sterren. Of schrijf zelfs een kleine review met 5 sterren erbij. Ook heel leuk, worden we heel blij van. Want dan, weet je wel, dan blijven we een beetje relevant en hoog staan in de lijstjes.
Blijf leuk in de lucht.
Precies, dan kunnen we blijven doen wat we doen. En wat we ook graag doen natuurlijk is gamen, hè Maarten?
Ja, precies. Heb jij daar wat mooie dingen over te vertellen?
Over videogames?
Wat heb je vooral deze week? Wat heb je gespeeld?
Ik heb best wel wat gespeeld weer. Ik heb niet waanzinnig veel tijd gehad om te spelen, maar ik ben nu echt heel erg zo van de ene game naar de andere aan het springen. Dus dan, weet je wel, dat uurtje of anderhalf uur per dag dat ik dan heb, is heel erg van dan weer dit, dan weer dat, dan weer zus. Dus ik heb echt wel een hele hoop verschillende games gespeeld, maar helaas niet zo heel veel uren kunnen maken. Maar we hebben wel It Takes Two uitgespeeld, vorige week over gehad. Waar ik een beetje moeite mee had met de game. In elk geval met het verhaal en hoe het was geschreven. En dat, want ik vond de karakter nogal onaardig en unlikable. Dat bleef toch wel een beetje. Ja, je weet ook op zo'n het komt natuurlijk weer goed. Dat kan niet met heel veel ongezelligheid gepaard gaan. Wat ik de rest van de game eigenlijk wel een beetje ongezellig vond. En niet op een goed. Ik bedoel, een game hoeft niet altijd gezellig te zijn. Helemaal als het over een scheiding gaat. En over mensen die op elkaar uitgekeken zijn en zo. Dan begrijp ik best dat het een beetje ongezellig is. Maar deze game schoot een beetje door in de ongezelligheid, vond ik. En niet op een leuke manier. Of op een mooie manier. Of op een aangrijpende manier of zo. Gewoon op een beetje flauwe.
Stom.
Beetje stom. Ja, sorry. Het is gewoon zo. En ik kwam ook zo heel erg. Ja, we hebben hem uitgespeeld. Het is best lang, eigenlijk veel langer dan ik dacht. Eigenlijk een uurtje of 14, denk ik. En ik heb ook opgeschreven. Dat schreef ik op een gegeven moment van. Sommige dingen zijn alleen leuk als je ze doet. Maar je hebt er totaal geen zin in als je ze niet aan het doen bent. Ken je dat gevoel?
Ja, zeker.
Ja, dus dat is heel erg een ding. Wat ik ook vaak heb met films kijken. Of dat je denkt. Oh, weet je, dat soort van oppakken om het te gaan doen. Dan zit je te kijken en dan denk je, waarom doe ik dit niet vaker? En dat had ik bij deze game ook heel erg van. Een soort drempel om ermee te beginnen. En dat je dan zit te spelen en denkt, oh, dit is te gek. Want de gameplay zelf, en misschien is dat ook wel, heeft dat ook wel in dit geval met het verhaal te maken, dat dat zo een beetje unappealing was. En de gameplay zelf is namelijk superleuk. En er zitten hele toffe minigames in. En het wordt naar het einde toe ook steeds vetter eigenlijk. Ik vond de laatste kwart of derde van de game eigenlijk het sterkst ook. Qua omgevingen en mechanics en zo. Blijft gewoon heel erg verrassend. Dus in dat opzicht gewoon echt een aanrader. Het is eigenlijk wat ik vorige week ook al zei. Wat ik nog wel wil zeggen is, want we hebben hem op een gegeven moment aangeraden voor een soort van beginnende gamers. Of een vader, weet ik nog, een paar weken terug. Mm-hmm. Die een PS5 had gekocht voor zijn zoontje. Hij is eigenlijk best een pittige game. Vooral als het om de camera gaat. Je moet echt wel handig zijn met het besturen van de camera met de linkerstick. Dus met rechts loop je gewoon rond. Je ziet je character rondlopen. En met die linkerstick bestuur je dus de camera. Er zijn heel veel situaties dat er dingen van achter komen. Of dat je.
Hé, maar wacht even. Met rechts loop je in dit spel? Met de rechterstick?
Nee. Zei ik dat?
Ja.
Oh, nee, dat klopt niet. Nee, het is gewoon traditioneel. Sorry, met links.
Maar is het moeilijker dan een normale camera die je met rechts? Of je bedoelt gewoon omdat dit.
Het is gewoon in het algemeen. Ja, in het algemeen. En ook omdat het toch heel erg over platforming gaat. En over ontwijken van projectiles. En je hebt bijvoorbeeld op een gegeven moment een ding waarmee je water kan spuiten. Een beetje à la Super Mario Sunshine. Ja. Weet je, dan moet je de trigger indrukken en dan weer sturen. Dus er zijn best wel heel veel verschillende mechanics. Camera verandert steeds. Je moet steeds heel erg aanpassen. En dat is als je niet zo heel veel handigheid hebt met die twee sticks. Kan dat denk ik best wel frustrerend worden op een gegeven moment. Dus dat wou ik nog wel even zeggen voor als mensen. Nou ja, misschien is het alweer te laat. Want we hebben die aanrader al gegeven. Maar ik vind het niet per se een game die heel erg gemaakt is voor beginnende gamers.
Misschien een beetje, een beetje novice gamers. Dus je hebt al wat Overcooked gespeeld. En dan ga je de eerste 3D game. En dan moet je wennen aan die camera. Ja.
In dat opzicht is het wel misschien wel weer een goeie. Want je wordt wel meteen. Alles wat er langskomt in verschillende games. Dat zit wel ook in deze game. Dus in dat opzicht is het misschien juist wel weer een goeie. Als je erin komt en je wil die moeite doen. En een beetje die frustratie overkomen. Goed. Medium aanrader. Maar wel heel veel goede elementen.
En je kan elkaar natuurlijk ook helpen de hele tijd. Dat is het idee, toch?
Ja,
dat
je zit best wel allebei op een eigen spoor. Dus je hebt eigenlijk in elke wereld waar je in terechtkomt, heb je allebei een andere tool, als het ware. Dus als wat ik zei, die plantenspuit bijvoorbeeld, dan heeft de ene een plantenspuit en de ander heeft dan een soort plantje op zijn hoofd, waarmee die een soort van lasso, die hij als lasso kan gebruiken. Dus dan is het zo dat de ene moet een luikje open doen en de ander moet dan hetgene nat spuiten wat achter dat luikje zit, bij wijze van spreken. En op die manier vullen die skills elkaar heel erg aan. Maar is het niet zo dat je à la Mario kan zeggen, oh, kan jij mij even naar de overkant helpen? Want je wordt ook vaak heel vaak ook gescheiden. En dan moet je zorgen dat je weer bij elkaar komt door allebei net iets anders te doen, zeg maar. Dus het is niet in dat opzicht de co-op zoals we dat van Mario kennen. Dat je elkaar even langs een moeilijk obstakel kan helpen.
Ja, het zijn allemaal hele gecreëerde situaties.
Totaal.
Het is totaal lineair in die zin.
Ja, en de bossfights ook. Ja.
Ah ja, wat ik altijd jammer vind als je dat dan co-op op de bank speelt, is dat je elkaar schermpje ziet. Ik ga dan de hele tijd naar dat andere schermpje kijken. Van, oh, zeker als ik met mijn vriendin speel die wat minder begaafd is in de kunst der videogames. Dus ik de hele tijd kijken, oh, kan ze dit wel? Hoe gaat het? Terwijl het zo tof is als je alleen je eigen scherm hebt.
Ja, precies. Ja, dat is een heel andere ervaring. Ja, dat is hier op zich wel mooi gedaan hoor. Want heel vaak krijg je ook het hele scherm te zien in cutscenes en zo. In sommige momenten ben je ook echt samen op één groot scherm. En het cut heel mooi. Die overgangen zijn heel sterk. Dat er zo'n lijn langzaam verschijnt in het midden. En dat je weer van elkaar gescheiden wordt. Dat is echt wel onderdeel ook van de ervaring hier. Maar ik ken dat gevoel wel, ja. Helemaal bij GoldenEye vroeger. Op de Nintendo 64.
Ja, dat is
je dacht, de mensen hebben volgens mij ook hele contraptions gebouwd van karton. Dat ze dan...
Ze boven en onderlangs. Ja, geweldig. Ja, en je had vroeger bij de PlayStation 3, toen de PlayStation 3 stereoscopisch ging. Dat heb ik nog helemaal meegemaakt. Dus dat je een televisie had met een 3D-brilletje, weet je wel.
Ja.
Dan had de PlayStation had ook een eigen tv uitgebracht, waarbij... Als je
volgens
dus allebei
je
brilletje
droeg. Dat je kon
allebei
kiezen welke kant. Ja.
Precies, dat je gewoon op één tv twee verschillende schermen schat.
Ja, dat toch jammer. Hè? Die technologie dat niet... ik vind dat soort dingen eigenlijk altijd heel vet, maar het sneuvelt altijd. Want het is ook onmogelijk. Ik had ook zo'n televisie. En dan zo'n bril, die was je dan weer kwijt, weet je wel.
Ja. Maar heb je 3D-games gespeeld erop?
Nee, ik heb er nooit games op gespeeld. Nee, ik heb het echt
vet. Ja.
Ja, ik heb die tv nog steeds. Het was echt een top tv.
Welke tv was het?
Ja, een Samsung. Ik weet niet meer welk model. Zo'n onmogelijk modelnummer. Maar,
het is heel gaaf. Want je kan op de 360 en op de PS3... zijn er best wel veel goede 3D-games daarvoor. God of Wars kon de 3D. Ghost of Sparta. En Batman Arkham Asylum. Nee, niet Arkham Asylum. Arkham City.
City.
Was heel vet in 3D.
Moet ik toch een keer checken dan? Ja.
Ja, het is wel vet hoor. Want het is ook niet zo intrusive als zo'n VR-helm. Weet je, dat je er helemaal in zit.
Nee, precies.
Grafisch is het eigenlijk heel goed. Uncharted 3 is in 3D. Heel jammer dat ze dat niet hebben doorgezet. Want het was. Ik vond het een hele relaxte tussenoplossing eigenlijk.
Ja, dat was een tijd, was toen ook de 3DS kwam natuurlijk ook uit. Toen waren ze echt heel erg daarmee bezig.
Ja.
En nu is dat helemaal overgenomen door VR. Maar eigenlijk op een bepaalde manier is dit inderdaad toegankelijker en aanlokkelijker eigenlijk. Als ze die 3D-techniek die ze in de 3DS hadden gebruikt, die ze in de 3DS gebruikten, hadden door kunnen ontwikkelen naar dat het gewoon werkte zonder bril, wat de 3DS dus had.
Ja.
Dan had dat best wel was dat heel interessant geweest. Maar goed, nu zitten we allemaal met brillen en, Apple
Christ.
Pro Vision of hoe heet dat ding?
Die open, hè? Die Apple Vision ding is.
Ja.
Ik zeg dat dan blijft het lopen met New York met zo'n ding. Maar dan wordt toch gewoon je kop er afgehakt. Dat zou ik dan doen als ik een crimineel was. Dan zou ik gewoon of dat ding van je kop rukken.
Ja.
Of zo. Nee. Dat zat ik trouwens ook te denken laatst. Dat is natuurlijk nu wat minder met... Ik heb niet zo'n telefoon dat je gezicht je telefoon unlockt. Dat vind ik op een of andere manier een heel vervelend idee. Dat die telefoon moet kijken of ik wil gewoon een knopje indrukken. Weet je wel? Ik wil mijn telefoon niet te intelligent, het liefst. Maar sinds die vingerafdruk op je knopje... hoeveel vingers zijn er afgesneden... zeg maar de laatste 10 jaar sinds die technologie bestaat, omdat mensen een telefoon van een ander wilden openen. Weet ik veel, in de favela in Rio de Janeiro of zo. Hoeveel vingers? There is a number. Nou,
there must be a number.
Dat was even een brain fart die ik had de afgelopen week.
Goeie vraag. Dus, misschien een leuke vraag voor Willem Wever.
Ja.
Ik heb verder nog... Avatar ben ik nog steeds aan het spelen. Ja, nog steeds top game gewoon. Ik ben in een nieuw area. Derde area in de game. Weer heel, heel vet. Heel anders wow. weer. Qua sfeer. Nog steeds heel erg van aan het genieten. Echt bite-sized play sessies steeds. Maar wel heel fijn. Speel ik een side quest en een main quest. Even een half uurtje, drie kwartier. En dan... daar geniet ik enorm van. Ik vind het echt een top game. Het is een beetje treurig, want hij wordt helemaal niet geüpdate. En er zijn wel twee story DLC's aangekondigd. Mm-hmm. De eerste moet in de zomer mm-hmm. uitkomen. Er zijn ook best wel wat game-breaking bugs. Dus mm-hmm. problemen die de game totaal onspeelbaar maken. Daar ben ik ook tegen aangelopen. Gelukkig heeft dat zichzelf weer opgelost. Maar ik had de game uitgezet op een best wel cruciaal punt in het spel. In het verhaal. En toen opende ik hem weer. En toen was ik totaal ergens anders. En was de main quest gewoon verdwenen. Er was gewoon geen main quest meer.
Oh, je kon niet door?
Nee, ik kon gewoon alleen maar... Er waren alleen maar sidequests. En er was een main quest actief die ik al had gedaan. Dus die kon ik niet meer doen. Maar hij was nog wel actief en ik was niet meer op die plek. Dus ik googelde natuurlijk. Er waren heel veel mensen die precies dit probleem hadden. Dat was heel fijn. Want soms... Bij zo'n specifiek probleem in een game van precies deze missie, weet je wel. Mm-hmm. Op dit moment uitgezet, bla bla bla. Kom je soms helemaal niks tegen. Maar dit was echt een probleem wat bij veel mensen had gespeeld. En toen gingen mensen zeggen, ja, je moet je save game verwijderen. En dan gaat hij hem automatisch weer recoveren. En dan is het weer in orde. Dus uiteindelijk dacht ik ook, oké, ik ga dat proberen. Maar tijdens het googelen was de game nog open. En toen ineens cut to black op het scherm. En was ik gewoon... weer in de missie die ik bezig was toen ik de game uitzette. En toen was het ineens opgelost vanuit het niks. Oh, dus ik had gewoon...
Toen was jij wel blij dat je je save game niet had.
Heel blij, ja. Want ik zat echt zo van, oh my god. Want er zijn cloud saves en met Ubisoft. Ik speel het op de PC. Maar goed, verder, los daarvan is het een hele solide game hoor. Dit is het enige echt probleem wat ik tegen ben gekomen. En verder is het gewoon genieten. Echt genieten.
Fijn. Ja. Ook best vervelend eigenlijk voor developers. Dat vroeger maakte je gewoon een game op een cartridge. En je shipte hem. En dat was dat. En dan ging je gewoon door naar je volgende game. Maar nu moet je echt jaren die game onderhouden. Met patches en dit en dat.
Zeker.
Het blijft maar doorgaan.
Ja. En je wordt vaak... En vaak is het gewoon van... De game is nog niet klaar. Oké, maakt niet uit. Hij moet gewoon uitkomen nu.
Ja, dat is erg.
En dan fix je het later. En dat zijn natuurlijk de... De developers daar, die zijn er de dupe van. Want die denken ook van, oh, maar iedereen gaat dit, weet je wel, dit is werk niet, dit is niet hoe ik het wil, bla bla bla. Maar dan moet die gewoon uitkomen, omdat er, weet ik veel, later in het jaar grotere games uitkomen die grotere concurrenties zouden zijn. En dat ze denken, ja, we'll fix it in post, weet je wel, in dat opzicht van, mensen kopen hem en we moeten die eerste paar weken even overleven. En dan krijgen we maar wat slechte reviews, maar dan is hij in elk geval uit.
Ja, terwijl ik wel denk dat het je altijd kost. Nou ja, goed, dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Maar...
Denk ik ook. Ja, het is moeilijk te zeggen. Kijk, het ding is natuurlijk wel dat er zijn ook best wel wat games. Bijvoorbeeld vorig jaar, de Dead Space remake. Mm-hmm. Heb ik zelfs in deze podcast nog gezegd van, ja, ook technisch waanzinnig goed. En toen las ik later van dat het een hele moeizame PC-release was en dat er nog steeds heel veel problemen waren. Maar ik heb totaal geen... probleem ermee gehad, weet je wel.
Dus, en je speelt het op de PC.
Ja. Dus dat is ook wel eens... Dat is ook zo dat soms het beeld... wat een reviewer kan scheppen... dat het misschien zijn of haar ervaring is... of zij spelen een early beeld, weet je wel... van dat de game eigenlijk nog een grote patch moet krijgen... op de release day. En reviewers krijgen hem al wat eerder... dus die hebben dan wat meer problemen. Of PC-gamers en weet ik veel, een paar honderd redditors... die kunnen natuurlijk al enorm het beeld verzieken... van een game die misschien 3 miljoen keer wordt verkocht, weet je wel. Een paar honderd mensen kunnen heel erg dat beeld veranderen. Dus dat is het ook wel. Het is ook best wel gewoon per persoon kan de ervaring best wel verschillen.
Ik ben eigenlijk al de hele maand, maar zeker nu... weer helemaal The Last of Us minded. Want ik heb die docu gekeken, Grounded 2... Ze hadden 9 jaar geleden ook een Grounded over The Last of Us 1. En nu hebben ze de studio Naughty Dog, het deel wat The Last of Us 2 maakt. Hun hele development sinds 2016 zijn ze begonnen met filmen. En er is gewoon de hele tijd een docu-ploeg bij geweest. En het geeft echt een heel erg interessant kijkje in het maken van dat spel. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Omdat het... Je kan hem absoluut niet kijken als je deel 2 nog niet hebt gespeeld. Het is echt, weet je wel, het is echt een companion nadat je hem gespeeld hebt. Maar als je mee hebt gespeeld, ben ik heel benieuwd wat jij vindt. Omdat het gaat ook heel erg over het welzijn van de mensen die daar werken. En dat dus fout is gegaan. En zij hebben bijvoorbeeld nu aangekondigd, of dat is nu nieuw beleid bij Naughty Dog, dat zij geen crunch meer hebben. En je merkt
was dat ook, is dat na het uitbrengen van Last of Us 2, die beslissing? Of is dat tijdens de ontwikkeling al, speelde dat al mee?
Oh, even
in deze
hoor.
Docu?
In de tijdlijn, ja, want de docu eindigt 3 jaar na de release. Omdat ze dan
van
weer
één.
Een beetje. Nee, van 2.
Van 2, oké. Okay.
Omdat op een gegeven moment kunnen ze niet meer filmen, omdat COVID dan is. Dus de launch was eigenlijk in het voorjaar 2020. Toen kwam COVID, toen werd het on hold gezet. Toen hebben ze het in de herfst afgemaakt. En toen kon die docu-ploeg er niet meer bij zijn. Ja, dus het moet wel crunch na ver hiernaar zijn geweest. Want ja, dat weet jij beter dan ik. Er zijn toch, er is heel wat gedoe geweest in Naughty Dog.
Ja.
Wat de bedoeling van die docu, je merkt aan die docu dat ze heel erg, dat het ook een soort PR is naar de buitenwereld, dat het nu beter gaat daar. En dus bijvoorbeeld dat ze crunch hebben afgeschaft. Crunch is voor de mensen die die term niet kennen, is zeg maar het laatste jaar voor de release van een game, laatste half jaar zoiets, dat mensen echt, dat er van je wordt verwacht dat je gewoon 12 uur, 14 uur per dag werkt. Dus van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds of 10 uur 's avonds. Want die game moet af. En dat zit gewoon in die cultuur. Ja, is het verplicht? Het staat niet in je contract. Maar ja, als je niet meedoet, dan word je toch raar aangekeken. En dan, dan kan je geen carrière meer maken binnen zo'n studio. Dus dat hebben ze afgeschaft. Je weet natuurlijk niet wat dat inhoudt. Want misschien wordt er nog steeds eigenlijk van je verwacht dat je dat doet. En je ziet gewoon heel mooi het artistieke proces van die Neil Druckmann, de artistiek leider, regisseur van die game. En je ziet ook wat wij vaak meemaken, zeg maar het reilen en zeilen om een artistiek product wat je af moet leveren. Dat is gewoon heel heftig. Dat is gewoon anders dan, weet ik veel.
Nou ja, als je bij de Albert Heijn werkt en de winkel gaat dicht.
Als je bij de Albert Heijn werkt en we moeten nu binnen een week dit of dat. Mensen gaan gewoon tegen hun grenzen aan of eroverheen. En als het goed is, wil je dat ook. Weet je? Dan wil je, zit je met z'n allemaal hands aan dek. En we geven alles omdat dit onze artistieke expressie is van welk verhaal wij willen vertellen. Dus daar iets op zich met over die grens of tegen die grens gaan is helemaal niks mis. Als het maar goed gebeurt. En je ziet gewoon die Neil Druckmann, ja, die heeft het zo in zijn hoofd. En je ziet gewoon situaties waarvan je denkt, oh, dit zouden sommige mensen niet zo fijn vinden. Maar ja, het is toch ook wel een vak voor mensen die daar een bepaalde weerstand voor moeten hebben. Bijvoorbeeld wat ik wel een mooie scène vind in die docu is, zij zijn met cutscenes bezig. Een team is met die cutscenes bezig. En dat doen ze dan in het begin nog helemaal zonder textures of zonder animaties. Je ziet gewoon een soort paspoppen en je ziet de shots. En je ziet de voice acting, hoor je al, en de muziek. Dus ze maken eigenlijk vanuit camera standpunten shots, maken ze het. En daarna gaan ze het pas animaten en allemaal. En dan zie je een scène van, nou, een van de indrukwekkendste scènes, een van de meest emotionele scènes uit het spel. En dan hebben zij iets gemaakt en dan zit hij net te kijken en het is klaar. En hij zegt meteen, dit werkt totaal niet, dit is niet goed en hier moet aan werken. En zij zo, die mensen, oké, is goed, tot morgen. Weet je, want hij moet weer naar een meeting met het animatieteam. Hij moet de hele dag die teams af en ze feedback geven en de volgende dag. Dus gewoon heel hard en denk je, helemaal geen, weet je wel, wij leren toch een beetje, nou, heel goed gedaan allemaal. Dit is mooi. Wat ik goed vind is dit. Maar nee, het is gewoon heel sec. En dan zie je de tweede meeting. Dat is dan 2 dagen later. Daar hebben ze aan gewerkt. Zijn ze aan de gang gegaan met wat hij zegt. En dan is het al. En dan na dat filmpje zegt hij meteen, dit is fantastisch. Dit is te gek. Ik voelde meteen kippenvel. Dit is helemaal wat het moet zijn. Oké, top. Dus het is in beide gevallen, zowel als het negatieve feedback is. Nou ja, negatieve feedback is natuurlijk bedoeld om het beter te maken. Dus dat is eigenlijk ook positief. Maar het is gewoon heel, demanding, heel ja, hard zou je het kunnen noemen. Maar het levert wel iets fantastisch op.
Zeker,
Het is wel fijn dat het daar... Het is wel, ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt.
Ja, ik ook. Nou ja, ik heb wel... Er zijn wel raakvlakken met de documentaire van Double Fine... over het maken van Psychonauts 2. Dat zitten ze ook heel erg met... Dat is een enorme documentaire van, ik vond 30 uur. En wel geweldig, want je krijgt van het hele proces mee. Kleinere studio natuurlijk veel meer zorgen over geld ook en dat soort dingen. Maar daar hebben ze dus ook te maken met crunch voortdurend. Omdat ze steeds naar waypoints, hoe zeg je dat, mijlpalen toewerken... En daar heeft het heel erg ook te maken met het feit dat er bepaalde, en dat is, zit hier ook in, bepaalde hele ervaren mensen vaak die hardheid een beetje hebben ontwikkeld, weet je wel? En dat was hier ook een environmental artist die gewoon elke dag tot 00:30 s'nachts, 01:00 s'nachts, die had ook geen gezin of iets, hij leefde hiervoor. Hij wilde crunchen. Hij was wel kapot en dood en hij vond het verschrikkelijk aan de ene kant, maar aan de andere kant was het ook zijn leven, weet je wel? En dan waren er jongere mensen in team die daar gewoon heel veel moeite mee hadden en ook het gevoel hadden dat ze hem in de steek lieten als hij niet ook, weet je, hem de content gaven om aan te kunnen werken. Want hij zei van ja, we hebben die milestone coming up, weet je wel. En dit verhaal ook een soort bepaalde hardheid, wat ik denk ik ook wel misschien herken, of wat jij zegt ook van qua leeftijd, als je ouder wordt, dan word je ook meer van oké, dit is gewoon niet goed, we moeten het zo doen. En je kan het wel sugarcoaten, maar daar heb je uiteindelijk niks aan, denk je. Maar ik denk dat het voor jongere ontwikkelaars of makers of wat dan ook, toch wel fijn is om af en toe wat positieve feedback te krijgen. Weet je, en als zo'n. Ik kan me ook wel dingen herinneren uit mijn carrière, zeg maar, toen ik jong was, als iemand dan op zo'n manier iets gewoon in de grond stampte of gewoon heel kort af zei, dit is niet goed, het moet anders, dat ik daar echt weet je, dat dat echt traumatisch was, weet je, en dat ik daardoor veel minder plezier had om ergens aan te werken. Dus die hardheid bij vooral wat meer ervaren mensen kan wel effect hebben op jongeren en helemaal in een, of jongeren, zeg maar jongere ontwikkelaars die misschien al 30, 35 zijn in plaats van 45, weet je. Voor mensen in de game-industrie, dat hoor ik ook, voor jongeren ook gewoon heel zwaar is, weet je wel, daardoor. Dus, maar ik begrijp het van beide kanten heel goed. Want die effectiviteit die dat heeft, want het is gewoon helder. Dit is niet
die
wat
moet
het moet zijn.
Hebben, en je zou eigenlijk het gezamenlijke bewustzijn moeten hebben. En dat is ook iets waar, vind ik, jongeren of, niet alle jongeren natuurlijk, maar mensen met die mindset die wat gevoeliger zijn ook aan moeten werken. Dat het is niet, je werk wordt bekritiseerd, niet jij persoonlijk. Ja. Het is niet persoonlijk, daar moet je op durven vertrouwen. Maar je moet natuurlijk ook, dat hebben wij allemaal meegemaakt als jonge artiest, dat je hebt ook wel even een steuntje in je rug nodig en feedback. Ja. Want je durft er nog niet op te vertrouwen dat je oké bent. Kijk, als je weet...
Precies.
Ik ben oké, ik deug, dus je mag kritiek hebben. Als iemand nu kritiek op mij heeft, denk ik, dat is prima, weet je wel.
Ja.
Maar als je nog niet je credits hebt veroverd, dan is dat misschien wel moeilijker. Dus het is, denk ik, aan beide kanten waar een les te leren valt.
Zeker.
En, en je ziet wel heel mooi, wat ik ook heel erg mooi vind aan die docu, is dat trailer momenten, E3 momenten, demo momenten, er moet nu een speelbare demo uitkomen, zijn bij Naughty Dog echt een integraal onderdeel van het proces. Dat is niet zoiets van, daar moeten nu resources heen. Maar dat gebruiken zij gewoon om dingen uit te vogelen. Dat is ook heel interessant. Ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt.
Ja, ik heb weer, om maar even een brugje te maken, een PlayStation 5 achter de televisie staan. Want ik heb er weer eentje op de kop getikt. Ik ben een beetje een schooier met PS5, want ik denk de hele tijd, nu ga ik hem kopen. En dan komt er toch weer, net zoals vorig jaar, zei jij van, je mag die van mij wel lenen. Nou, prima. In dit geval weer, ook weer iemand zo lief geweest om zijn PlayStation 5 aan ons uit te lenen. Dus ik en eigenlijk voor Final Fantasy 7 Rebirth, die over 2 weken uitkomt, maar ook heel erg voor Last of Us 2. Ik ben er wel echt klaar voor nu om te spelen.
Lekker.
Dus
nice.
Die ga ik zeker spelen. Ja.
Vet. Ja. Ik kwam door die docu ook weer helemaal. Ik heb dus de afgelopen maand alleen maar de No Return mode gespeeld, die ik nieuwtje heb uitgespeeld.
Hey, gefeliciteerd.
Ja, of uitgespeeld in roguelite. Speel je natuurlijk nooit uit, maar alle bazen heb ik nu gedaan. Bij die laatste baas dacht ik, dat is de strik. Dat is de strik die ik om me heen kan binden. Dus ik ben er, och, en ik ben er zo blij mee. Want dat ken je vast wel, zo'n opgelucht gevoel van, ik kan het nu loslaten.
Ja, heel erg. Ja.
Ja.
Och, nou, je hebt er flink wat uur ingespeeld, want vorige week zat je al op 60 uur, maar nu dan misschien wel 70.
Ik denk nu, ja, zeker 70. Zoiets, ja. Zeker 70. Ja, het is echt fantastisch. Ik vind het
is wel die knap. 10 euro waard geweest om even te upgraden die...
Zeker weten. Naar 10 euro. Ik kreeg de reviewcode van Sony.
Is ook zo.
Dus het heeft me niks gekost. Heerlijk, ja. 70 uur gratis entertainment.
Gratis entertainment. Ja, nou ja, hey, je zit er hier over te praten en te verkopen.
Ik zorg
je hoeveel dat kost?
Minstens 5 mensen dit misschien nu ook gaan spelen.
Precies, ja.
Who knows? Ja, ja maar fantastisch. Het is toch wel echt... het is wel echt een uniek ding, die Last of Us. Het is toch echt wel een enorme prestatie. Ja,
ja vet.
Oh ja, en dat is ook zo naar... Op een gegeven moment gaan ze in die docu ook zo in op de haat die al die mensen ontvangen.
Ja, dat is verschrikkelijk.
Na de release. Want het was enorm divisive, dat spel. Zowel om inhoudelijke redenen waarvan ik... Ja, waar ik best in kan komen soms, sommige punten. Als wel echt hele... Dat je echt denkt dat de acteurs die die rollen speelden... Ja. Kregen doodsbedreigingen. En precies, kinderen van die acteurs kregen doodsbedreigingen. Omdat hun personage in het spel iets doet... waar dan mensen het mee eens zijn.
Dat is gewoon echt, dan ben je... Nou ja, ik heb er niet eens woorden voor. Het is echt zo bizar.
Nee, en het wordt... We leven natuurlijk wel in een tijd qua open communicatie... waarin dat soort figuren die zo denken... worden enorm gefaciliteerd. Die hebben enorme platformen om die... Ja, en... Ja,
ja.
Het oog, en dat is ook... Dat is, ja, er zit toch ook wel weer een mooie kant aan van. Op een gegeven moment waren die leaks van The Last of Us 2, weet je wel.
Ja.
Echt hele heftige leaks. En dan zie je die Neil Druckmann echt daarover praten van ja, dit was het ergste moment in mijn leven. Ik bedoel, kijk, en dat kan je denken, oh, ergste moment. Maar ja, goed, als je daar 6 jaar mee bezig bent en de grootste spoilers van het spel worden een maand van tevoren geleakt. En toen kwamen ze op een gegeven moment achter... Dat die jongen die dat had geleakt is een Nederlandse jongen van 20,
oh, wow.
een hacker. En de reden dat hij het had geleakt was omdat de game eigenlijk in het voorjaar uit zou komen. En ze hem hadden uitgesteld door corona. Was die jongen bang. Ja, die was natuurlijk ook een beetje niet helemaal goed in zijn hoofd. Mm. Die jongen was bang. Die was zo'n fan van The Last of Us. Die was bang dat hij niet zou uitkomen. Dat hij pas over 3 jaar zou uitkomen. Dus dacht, ik ga shit leaken. Dan dwing ik hun om het spel uit te brengen. Zodat ik hem kan spelen.
Ja.
Dus wat erachter zat, was dat hij gewoon heel graag dat spel wilde spelen. En, en dan zegt die Neil Druckmann ook, ja, ik wilde eigenlijk wraak nemen op die jongen. Ik wilde sue him. En toen dacht hij op een gegeven moment, het ding van dat spel, de les is een beetje wraak, leidt alleen maar tot
precies. Oké, dat is wel
dus
mooi.
En dan zegt hij, ja, ik moest eigenlijk de les van het spel, wat ik zelf heb gemaakt, toepassen op mezelf.
Ja.
En daar lering uit trekken. Dus het is wel... Het is nice gedaan, die docu.
Ja, ik wil nog heel even over Final Fantasy VII. Want
zeker.
Ik zat dus heel erg in dubio. Want even een reveal over mijzelf. Maar ik heb dus nooit Final Fantasy VII uitgespeeld, het origineel.
Mm-hmm.
Een van de meest legendarische games ooit. Staat altijd hoog in lijstjes van beste games aller tijden. Helemaal als het om RPG's gaat. Helemaal als het om JRPG's gaat, waar ik ook een groot fan van ben. Echt een beetje een schandaal natuurlijk dat ik die nooit heb uitgespeeld. Maar dat heeft er ook mee te maken dat ik vroeger gewoon geen PlayStation had. En het was een PlayStation exclusive voor een hele lange tijd. Ik heb voordat Remake uitkwam, heb ik het deel dat in het eerste deel van Remake zit. Dus Remake, dat is het eerste deel van de trilogie. Toen heb ik het eerste deel van het origineel gespeeld, voordat ik Remake ging spelen. Zodat ik wist waar het origineel de Remake op gebaseerd was.
Oh, wow. En nu komt pas de tweede deel uit.
Ja, ja. En dit is ook nog, deze is echt nog veel groter volgens mij dan het eerste deel wat ik heb begrepen. Dat zijn echt kolossale games. Het zijn eigenlijk de mainline Final Fantasies nu, heb ik het gevoel. Dat er meer aandacht naartoe gaat dan bijvoorbeeld Final Fantasy 16 die vorig jaar uitkwam. En Final Fantasy 15 was ook een raar geval. Maar dit zijn hele, voelt als veel meer solide, grootse projecten. Alhoewel, die twee zijn ook kolossaal, 15 en 16, maar ik weet niet. Het voelt alsof ze daar toch echt op die remake echt alle echte over de top resources hebben gegooid. Maar goed, ik dacht dus eigenlijk, ik wil eigenlijk de hele game uitspelen. Want het gaat ook, ik weet niet, het gaat alle kanten op. En ze gooien volgens mij het hele verhaal soort van in de blender. Maar toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk een enorme game van 40, 50 uur. Oud, traag, noem het maar op. Dus ik ging een beetje googlen ook van wat zeggen mensen op het internet. Ja, was best wel van mensen zeiden van ja, je hoeft het niet origineel niet te spelen. Speel gewoon de remake, speel gewoon Rebirth. Maakt allemaal niet uit. Totdat ik een comment las van iemand die zei, Jesus fucking Christ, just play the original. Ja, en toen dacht ik, het was gewoon, want iedereen had hele grote verhalen. En toen las ik op Reddit zo één iemand van, I can't believe you people, just play the original. En ik, toen dacht ik, ja, nee, tuurlijk. Ik moet gewoon het origineel spelen, dat is het. Mm-hmm. Maar ik vind de hele game spelen een beetje veel. Dus ik doe hetzelfde. Ik speel weer het origineel, maar tot het moment dat Rebirth, die dus uitkomt, stopt. Want dat hebben ze al aangegeven. Het speelt volgens mij de hele disc 1 is het volgens mij. Dus er is een punt in het verhaal en daar stopt het. Dat weet je nu al. Maar toen, ja, dit wordt een hele saga. Want toen dacht ik, hoe ga ik dit spelen? Ik heb destijds het eerste deel natuurlijk gespeeld van de game. Het Midgard deel. Dat heb ik volgens mij op de Wii gedaan. En ik weet niet meer welke Wii. Ik dacht eerst van, heb ik het op de PlayStation 4 gedaan? Maar daar kon ik hem helemaal niet vinden. Dus dat viel al af om daar gewoon verder te spelen. Toen heb ik hem op Steam gekocht. En dacht ik, oké. Steam, en dan kan je ook. Want ik dacht, ik ga wel cheaten. Want ik heb geen zin om hele trage, lange battles te doen. Dus ik wil eigenlijk gewoon super characters hebben. En dat kan bij de Steam versie. Dan moet je inloggen in je Square Enix account. En dan zie je gewoon in je account zie je gewoon al je characters staan. Heel raar. Maar dan doe je een vinkje daar bij je characters. En dan zijn ze ineens level 99, weet ik veel wat. Dus dan kan je gewoon soort van door de game voor het verhaal. Want dat is wat ik wil. Voor de sfeer, voor de muziek. Dus ik wil wel echt zelf spelen. En niet een YouTube-video kijken van het verhaal, weet je. Ik wil het gewoon meemaken. Maar ik wil wel dat het een beetje sneller gaat dan...
Ja, ja.
Dan,
gewoon vijand dood door.
Precies, ja. En dan bedenk ik zelf al hoe episch dat gevecht was. Waarschijnlijk zijn er puristen die hiervan gruwelen. Maar goed, dat is hoe ik het wil doen. Maar toen kwam ik erachter dat die Steam-versie geen fast forward heeft. En dat je ook niet de random encounters kan uitzetten. Dus daardoor kom je voortdurend in de open wereld in allerlei random encounters terecht. Dus je loopt gewoon rond in de overwereld. Je ziet je poppetje tussen een soort van polygone bergen rondlopen. Alsof het een epische omgeving is. En dan... En dan zit je in een battle. En dan kan je die battle, dan ben je wel heel sterk. Dus dat gaat dan heel snel. Maar het is toch ja, behoorlijk traag. Mm-hmm. Ik dacht, ja, dat wil ik niet. Toen ging ik googlen. En toen kwam ik erachter dat het een enorme modding scene is. Mm-hmm. Goed, lang verhaal kort. Ik heb uiteindelijk de game helemaal tot gort gemod. Ik heb een save file editor moeten downloaden om mijn character sterker te maken. Maar nu heb ik een widescreen versie. Met fast forward. Met sterke characters. Verder alles origineel. En met een save die ik ook heb kunnen vinden. Vanaf het punt waar we waren toen we de game stopten. Final Fantasy 7 origineel. Zodat ik weer kan beginnen. Precies waar Rebirth ook begint. Vroeg je het nog?
Wauw. Dus jij hebt hem... Dus het komt er nu op neer dat je hem gewoon binnen 8 minuten hebt uitgespeeld.
Ja, zo.
Je hebt gewoon een super...
Ja, nee, precies. Ja, ik kan echt upspeeden en ik ben heel, heel powerful. En ik heb alle items en alles. Dus, maar het is toch echt een ander verhaal als je het zelf speelt. Ten opzichte van een video kijken van iemand die het verhaal uitlegt. Weet je wel? Want je speelt het niet alleen Zeker. Voor het verhaal. Het is ook gewoon de sfeer en de vibe en de muziek. De sounds en de graphics en alles. Dus ik heb nog geen minuut gespeeld. Maar ik ben wel heel wat tijd bezig geweest met al deze capriolen. Want ik kwam tegen allerlei... Het ene roadblock, elke ontwijking die ik deed, leverde weer een nieuwe roadblock op. Maar ik hou er ook wel van om daar dan mee te klooien. En het werkt nu allemaal. Dus.
En hoe dieper je erin geraakt, hoe meer je... Oh, er is nog een mod. Oh, ja. dan wordt dat eigenlijk een soort game op zich. Toch?
Precies. Zoiets ja, maken. Ja, ja, absoluut.
Dat ken ik wel.
Ja. Ja, er komt morgen... Oh, die is trouwens online. Nieuw blog, wat hier ook over gaat. Over mijn... Ja, ik ben echt een console baby. Jij ook, weet je wel.
Mm-hmm. Zeker, ja.
En hoe mijn... Ja, hoe ik omga met PC-gamen, dat is een beetje een moeizame relatie. Maar daar heb ik over geschreven op mijn blog, Post van Kees. Dus check dat uit als
op
je wil.
Substack, toch?
Substack, ja. Substack. Dus keesgroenteman.substack.com staat ook link in de bio, link in mijn bio. Post van Kees, als je dat googelt, Kees met een Z, dan kom je er ook.
Ja, dus volgende week gaan we horen hoe Final Fantasy het origineel was.
Ja.
Heb jij nog Octopath Traveler, heb je die nou al uitgespeeld?
Nee, nog niet. Maar daar ben ik ook nog steeds aan het spelen. Want Hanna die is Persona 3 Reload aan het spelen op, op het grote scherm. Mm-hmm. En ondertussen zit ik ernaast dan met mijn Steam Deck heerlijk Octopath te spelen. Dus dat werkt, want jij had het erover van moet ik hem op de PS5 of de...
Ja, ja.
En dat is goed hoor, dat je hem op de PS5 of ik weet niet of je hem al hebt gekocht. Maar ik ben heel
nog
blij...
Niet, nee.
Ik ben heel blij dat ik hem op het grote scherm voor heb gespeeld. Want het is echt grafisch zo'n mooie game. En zoveel kleine details die toch beter tot hun recht komen. Maar het is ook een heerlijke game voor een handheld. Omdat hij iets knus heeft. En het is een beetje als een boek gezellig zo, weet je wel. Waar we het vaak over hebben in de hoek van de bank. Beentjes opgestoken met een dekentje eroverheen. Kopje thee erbij. En dat werkt gewoon heel goed. En nog steeds een prachtige game. Ik zit nu een beetje... Ja, echt in de laatste fase. Dus al mijn characters... Je speelt steeds hoofdstukken en je moet een beetje levelen onderweg. Dus je moet ook zorgen dat je characters allemaal goed verdeelt, als het ware. Steeds. Dus dat je de juiste characters meeneemt. Een beetje meer powerful characters, zodat die een beetje kunnen levelen, de lagere. Af en toe moet je een beetje grinden, maar dat is ook hartstikke leuk. Sidequests doen en zo. Ben ik nog steeds van aan het genieten.
Top, top. Ja, Ik zit nog steeds te twijfelen over de PS5 of de Switch-versie. Maar ik denk dat het toch op neerkomt. Als ik een aanbieding tegenkom, dan koop ik gewoon whatever.
Precies. Ja.
Welke ik maar tegenkom.
Ik zeg PS5. Ja, laten we even in de brievenbus duiken. Want onze lieve luisteraars hebben weer veel vragen gestuurd. Een paar die ook nog wel waren blijven liggen van eerder. We hadden een mail van Vince. Wil je die voorlezen, Maarten?
Ja, Vince zegt... Hallo Maarten en Kees. Ik heb een vraagje voor jullie. Wat vinden jullie van gamen onder invloed van weed? Wat verandert het voor jullie? Versterkt het de ervaring of wordt het voor jullie soms te moeilijk om te volgen wat er nou op het beeldscherm gebeurt? Vriendelijke groetjes, Vince.
Ja, Maarten, heb je er mening over?
Ja, zeker. Ik kan wel genieten van een game onder invloed van, in mijn geval, hash dan. Want weed kan ik niet zo goed tegen. En dat versterkt voor mij de ervaring echt totaal. Ja, dus bijvoorbeeld een spannende game wordt alleen maar spannender. Je raakt veel gefocuster op. Het is een uitermate geschikt voor een game. Kijk, in mijn geval, ik kan best verslavingsgevoelig zijn. Dus ik moet er ook echt mee uitkijken. Want voor ik het weet, zit ik dat alleen maar te doen. Dus bij mij is het iets wat met mate moet gebeuren. Maar als het gebeurt, vind ik het wel heel fijn, ja.
Ja.
Ik heb niet dat dan de game onspeelbaar wordt of zo. Ik krijg juist heel erg een focus ervan.
Ja, dat herken ik ook, ja. Ik heb een tijd echt veel gebloot toen ik studeerde. Daar ben ik toen eigenlijk mee gestopt. Niet eens omdat ik moest stoppen of zo, maar dat gebeurde gewoon. Ik verhuisde terug naar Amsterdam en toen bloot ik ineens niet meer. Ja. Maar ik heb dezelfde ervaring, ja. Ook muziek maken onder invloed van wiet of hash of films kijken. Of ik weet niet, gewoon je brein... Ja, spreekt op een andere manier dingen aan. Of dingen komen anders binnen. En die focus is inderdaad voor games ook heel erg... Ja, dat werkt gewoon heel goed. Ja, maar met mate.
Ja, de stakes worden wat hoger. Zeker bij multiplayer of zo kan dat heel spannend dan worden.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld bij een open world game als Zelda kan het echt... Dan zit je er gewoon echt in.
Precies.
Dan is het echt wonderlijk van, oh, ga ik nu deze toren op of dit doen? Het versterkt gewoon heel erg. Maar ja, er zit ook, zoals alle genotsmiddelen, zeker een risico aan. Voor mij dan, persoonlijk.
Ja.
Ja.
Niet te veel.
Niet te veel. En het is ook, wat er op een gegeven moment, ik heb ook een tijd lang veel gebloot. En dan was een game ook niet meer leuk zonder... Weet je wel?
Mm.
En dat moest ik toen ook weer een beetje opnieuw leren. Het kan ook fijn zijn zonder. Weet je, op een gegeven moment als je er afhankelijk van wordt, dan wordt het wel tijd om jezelf even achter de oren te krabben, denk ik.
Ja.
Maar in principe kan het enorm. Ik heb het met drank niet. Dan...
nee. Behalve misschien, weet ik veel, Mario Kart of zo, weet je wel.
Ja,
of,
iets doms, zeg maar.
Zoiets,
Maar zeg maar, echt een game, echt lekker voor een game gaan zitten dronken, nee. dat, nee.
Dan heb ik veel meer dat het moeilijk wordt om te volgen wat er op het beeldscherm gebeurt. Want je reactievermogen gaat heel erg achteruit.
En je kan ook een beetje denken, wat is dit? Wat is dit nou?
Ja.
Wat ben ik nou aan het doen?
Wat ben ik in godesnaam aan het doen? Ja, nou, dat doen we sowieso. Dat denk ik sowieso dronken of niet. Robert geeft een concerttip voor de gamers. Ook leuk. Gustavo Santaolalla, componist Last of Us en Narcos, et cetera, komt 15 oktober in Tivoli, Vredenburg.
Dat is een fantastische tip.
Ja, een goede tip. Vind ik gewoon leuk.
Ja. 15 oktober. Ik ga meteen kijken of ik kan.
Nou, dan ga ik even door naar de volgende vraag. Fiorella vraagt Hogwarts Legacy Switch of PC? Ik wil hem, maar twijfel.
Oh shit. Ja, sorry. Ik kan niet naar Gustavo Santaolalla.
Oh.
Ik moet zelf spelen. Kloten. Ja. Ik had het echt heel graag willen zien.
Ja.
Godverdomme. Sorry. Fiorella. Hogwarts Legacy Switch of PC? Ja, dat lijkt me duidelijk, toch?
Ja, lijkt mij ook. PC.
Ja.
Volgens mij is de Switch-versie, die doet het. Maar die ziet er gewoon lang niet zo mooi uit. En het is echt een game. Hanna heeft hem gespeeld, ik niet. Maar ik heb wel veel gezien. Het is een game die het vooral moet hebben van hoe het eruit ziet eigenlijk. Want het is verder vrij generieke open world game. Met op zich leuke mechanics, maar het is wel heel erg van ga daarheen. Versla die monsters. En het is niet een game die het heel erg van de gameplay moet hebben. Maar vooral van de geweldige omgeving. Want het ziet er zo waanzinnig uit. Als je van Hogwarts houdt, dan je waant je echt daar. En dan helpen die graphics wel. Dus ik zou zeggen PC.
Ja, ik zeg dat ook.
Ja. Pruf. Wat vraagt Pruf? Ja, Pruf. Ja,
Pruf zegt, ik houd van games. Tussen haakjes Xbox GP.
Game Pass, denk ik, ja.
Oh, Xbox Game Pass. Ja. Met Quest. Oké, nog een keer. Pruf zegt, ik houd van games. Xbox GP. Met quests en verzamelingen. Tips? Met quests en verzamelingen. Met quests neem ik aan dat we een beetje in de open world roleplaying scene zitten.
Als ik denk aan
quests en verzamelingen. Quests. Ja, daar gaan we shit van verzamelen.
Ja.
Ja.
Ja. Jeetje, ik denk misschien Assassin's Creed Origins of Odyssey. Dus Origins als je meer van
Egypte
piramides houdt. Ja, Egypte houdt. En Odyssey als je meer van oude Griekenland houdt. Daar zitten quests in en ook wel misschien verzamelingen. Alhoewel verzamelingen. Ja,
verzamelingen.
Ja, verzamelingen. Ja,
ja.
Verzamelingen. Ik dacht nog unpacking. Maar dat is weer niet echt quests. Unpacking is wel een hele leuke game.
Maar heeft het iets met verzamelingen te maken?
Ja, want nou ja, ook niet echt, maar je pakt gewoon dozen uit. Dus je bent wel heel erg met verzamelingen bezig. Want je ziet iemands dozen de hele tijd en die moet je uitpakken. En dan is het heel satisfying en er wordt ook een heel mooi verhaal verteld stiekem.
Oh ja.
Staat ook op Game Pass. Ja.
Ja, ik raad Pruf ook gewoon aan van Google gewoon even 20 best open world games on Game Pass. Of, want ik bedoel, als ik quests lees, denk ik meteen aan Skyrim. Die staat op Game Pass.
Ja, precies. Fallout serie ook.
Ja, Fallout. Ja. Staat The Witcher op Game Pass?
Niet meer volgens mij, nee. Ja, we hebben op zich best wat aangegeven aan Pruf.
Ja. Mocht Pruf, kom nog even terug met iets specifiekers, Pruf.
Ja. Ja.
Want we willen je verder, ik wil je graag verder helpen.
We willen graag helpen, ja.
Ja.
Tot slot nog even Lisanne.
Die naam herkennen. Lisanne heeft al vaker dingen. Ja, want ze zegt het hier. Ja, lees maar voor.
Tips voor games zoals Broken Sword 1. Ik stalk jullie hier echt mee. Sorry, laatste poging. Ja, Lisanne, ja, Broken Sword 1. Ik heb het even opgezocht, want ik heb hem zelf nooit gespeeld. Ik heb zelfs gewoon, want je kan het googlen, maar dan komen er best wel veel oude adventure games uit, want dat is het. Het is in principe gewoon een oude adventure game à la Monkey Island, maar dan volgens mij met wat minder obscure puzzels.
Point and click genre.
Ja, en je bent heel erg, waar ik heel erg aan moest denken toen ik het even opzocht, was loop rond en praat met mensen game.
Ja.
En dan moet je, als je een beetje uit dat, uit die hoek van, volgens mij is Broken Sword, wat ik begreep, best wel uniek in zijn soort. Ik heb hem dus nooit gespeeld, maar het is niet zomaar een game dat je zegt, oh, die moet je dan spelen, of die serie. Waar ik meteen aan moest denken is Night in the Woods. Dat is ook een loop rond en praat met mensen game. Heel andere tijd, een heel andere sfeer ook. Meer een beetje teen angsty. Maar dat was er één die ik aan kon raden. Maar zeg maar dit hele specie... En natuurlijk, je hebt er gewoon de classics. Je hebt Monkey Island, als je die nooit hebt gespeeld. We hebben het wel eens over Blade Runner gehad. Blade Runner point-and-click adventure.
Ja, zijn remake zijn Martin en ik.
Ja, zijn wij groot fan van. Ja. Die is alleen weer wat grittier en meer realistisch. Maar wel een hele vette soort detective-achtige game ook. Lastig. Kijk, je kan gewoon kijken best point-and-click adventures. En dan krijg je zoveel games in soort van dat genre. Maar volgens mij, ja, soms dan zoek je een hele specifieke flavor. En soms is er gewoon maar één game die dat heeft. En het is soms ook mooi om dat gewoon te accepteren.
Ja, ik zeg Disco Elysium.
Ja, oh ja. Okay,
dat is voor mij de... Ja, is het een point-and-click? Ja, ik vind het wel echt een point-and-click.
Ja, daar hebben we nog een poll over gehouden zelfs. Maar het is. Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar je kan hem zeker in de. Absoluut. In die hoek. Ja, goede hoek.
Ja.
Verder is er nog een game Coffee Talk. Waar ik ook heel erg van heb genoten. Dat is heel, heel erg. Bijna een soort graphic novel eigenlijk. Jij bent een barista. En je. In een soort fantasy-achtige wereld. Waar mensen wel hele soort aardse problemen hebben. En die game zie je vanuit het perspectief van de barista. En mensen komen langs en willen een bepaalde koffie. En die moet je dan maken. Dat is een soort minigame die ook best wel leuk is. En gedurende het spel komen mensen vaker langs. En hoor je meer over hun leven. En kan je ze advies geven volgens mij ook. En Coffee Talk ook, ook een aanrader. Oké, laten we lekker naar het nieuws gaan, toch?
Nieuws, niet nieuws, niet nieuws. Xbox-baas Phil Spencer heeft werknemers verzekerd dat Microsoft niet zal stoppen met het maken van Xbox-consoles. Ik doe het nu weer niet als robot. Uit cijfers van uitgever Take-Two blijkt dat de PS5 twee keer zo goed verkoopt als de Xbox Series consoles. Ja. CEO van Ubisoft noemt Skull and Bones quadruple A. En Disney investeert 1,5 miljard in Epic Games om gaming experience te bouwen die verbonden is met Fortnite.
Ja, dat was het nieuws. Ja, veel soort wollig corporate nieuws eigenlijk.
Heel corporate, ja.
Phil Spencer, de baas van Xbox, heeft gezegd intern bij een soort meeting, town hall meeting zoals ze dat noemen, in dat soort bedrijven, dat Xbox consoles gewoon blijven bestaan. Dat mensen zich niet druk hoeven te maken. Er zijn natuurlijk hele divisies die zich richten op het bouwen en maken en ontwerpen van die consoles. Dus ik kan me voorstellen dat best wel wat mensen een beetje bezorgd waren bij Xbox van hey, will I have a job tomorrow? Maar het hangt nog steeds in de lucht. Deze week, dus ergens, misschien als het is uitgezonden, als deze aflevering online is het al bekend wat ze precies gaan doen. Maar er waren dus vorige week heel veel geruchten dat Xbox al hun, of heel veel van hun exclusives naar PlayStation zou brengen. En ja, als alle exclusives van Xbox op PlayStation te spelen zijn, dan is het, dan wordt de Xbox een beetje obsolete en onnodig natuurlijk. Maar goed, hangt nog allemaal in de lucht. Er is nog niks over te zeggen. Misschien brengen ze een paar games naar de Switch en de PS5. Maar blijft Starfield gewoon exclusief. En daarnaast heeft PlayStation natuurlijk ook heel veel games naar de PC gebracht. En is het helemaal niet zo gek. Maar we horen later meer.
Maar wat ik me afvraag achter die beslissing. Kijk, geld kan het niet zijn, lijkt me. Want Microsoft is zo rijk. Dus het lijkt me niet dat zij denken, we brengen Starfield naar de PS5, dan kunnen we daar nog een paar miljoen uit halen. Want ja, dat geld, ze zijn titelsrijk. Dus ja, is dan... Je denkt het wel.
Ja, eigenlijk wel. Dat toch het wel. Toch om geld draait, ja.
Of zou het misschien zijn van, we brengen... Kijk, veel meer mensen hebben een PS5 dan een Xbox. Dus als we nou die Xbox flavor een beetje op de PS5 gooien, dan krijgen al die PS5 gamers weer Halo en Gears of War en bla bla bla. En dan over 3 jaar doen we al die shit weer exclusief voor de Xbox. Zodat
zou ook kunnen.
PS5 gamers dan weer Xboxjes gaan komen. Misschien is dat...
Dat zou ook kunnen, ja. Ja, 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 we weten het niet. Het is wel een feit, ik heb er veel over gelezen en gehoord deze week. En het is wel zo dat de CEO van Microsoft, dus niet Xbox, maar Microsoft als geheel, is eigenlijk geen groot fan van exclusiviteit. Dat is aangegeven, gewoon in de interview, gewoon letterlijk gezegd. Dus daar kan het ook mee te maken hebben van dat Microsoft, dus dat Xbox daar heel erg op heeft gericht. Van oké, we kopen Activision Blizzard, we brengen de grootste game van 2023 exclusief. Starfield dus, wat een enorme tegenvaller bleek te zijn. Maar dat was wel een beetje het vooruitzicht wat ze hadden. Weet je, we gooien het helemaal op exclusiviteit. En dat nu is tegengevallen. En dat Microsoft van bovenaf, boven Xbox dus, heeft gezegd van, hey jongens, ja, wij denken toch dat het beter is om het toch wat breder in de markt te kunnen zetten, die games. En inderdaad, misschien denken ze van, we paaien die PlayStation spelers nu, zodat ze over een jaar of drie, als de nieuwe Xbox uitkomt en de games weer exclusief zijn, dat ze dan ons weer weten te vinden. Zou kunnen, ja.
Ja, ja, interesting.
CEO van Ubisoft noemt Skull and Bone Quadruple A. Wat ik vind eigenlijk, aan de ene kant is het natuurlijk totaal belachelijk als je het zo leest.
Ja, totaal.
Maar ik vind eigenlijk de term triple A eigenlijk ook net zo belachelijk als de term indie. Want je kan er helemaal niks mee. Wat is triple A? Wat zegt dat? Weet je wel, wat is het? Dat is zo breed. Wanneer is een game triple A? Wat zijn de maatstaven voor triple A? Het is gewoon heel raar eigenlijk.
Voor mij is dat, hoe noem je dat? Publieksbreed. Zeg maar voor een groot publiek. Ja. Veel geld. Toegankelijk. Precies.
Maar ja, dan zijn er games als Baldur's Gate 3 bijvoorbeeld.
Ja.
Of hun vorige game, Divinity Original Sin 2. Ja, is dat triple A? Weet je?
Ja, het slaat. Ik denk dan aan inderdaad Halo, Uncharted, GTA. Dat is triple A. Maar het slaat inderdaad nergens op.
Het is heel, heel lastig.
Het is gewoon eigenlijk blockbuster. Een beetje Marvel films. Een beetje dat idee. Ja.
Ja.
Taylor Swift. Dat is triple A.
Ja, precies.
A.
Maar ook weer niet. Want ja, weet ik veel. Death Stranding is ook triple A, toch?
Is ook een triple A.
Maar is niet Taylor Swift.
Nee.
Dus ja, het is zo'n onmogelijke term eigenlijk. Van wat moet je ermee? Maar goed. En Maarten, jij hebt best een goede Trump-imitatie, toch?
Tenminste,
heb ik wel eens gehoord.
Ja, vind ik zelf. Soms heb je bij imitaties, weet je, je stem klinkt in je eigen hoofd altijd anders dan dat hij klinkt.
Mm-hmm.
Mijn Trump-imitatie vind ik zelf behoorlijk goed. Hij klinkt in mijn hoofd behoorlijk goed.
Okay.
Maar misschien, ik weet niet hoe dat voor anderen is natuurlijk.
Nee, ja. Maar ja, ik las namelijk een quote van Yves Guillemot, de CEO van Ubisoft, en ik las dat gewoon in Trump's stem. Want over die quadruple A, dus niet triple A, maar quadruple A, kan je een poging wagen om dit op zijn Trumps...
Ja, de quote van Yves Guillemot. Oké. You will see that Skull and Bones is a fully fledged game. It's a very big game. Very big game. And we feel that people will really see how vast and complete that game is. It's really, really full. Really triple. Really quadruple. Quadruple A game. And it will deliver in the long run.
Ja, dit is nog meer dan wat ik ervan had gehoopt.
Yes.
Dat is precies zo goed.
Ja.
Maar het is toch echt Trumpiaans, deze taal?
Ja, ja, belachelijk, inderdaad. Ja. It's very big, very big. People will see
big.
How big. It will be a triple, quadruple A game. It will deliver. It will be great.
Ja.
Ja.
Goed. Ja, totaal bizarre corporate talk. Ja.
Ja, en nog meer Disney, 1,5 miljard Epic Games.
Ongelooflijk, hè? Ja.
Ik heb geen idee van hoeveel geld dat is, 1,5 miljard. Het zegt me niks. Is 1,5 miljard 1,500 miljoen?
Ja.
1,500 miljoen.
1,500 miljoen dollar, ja. Ja.
Ja, het zal wel. Ja. En een game die een soort companion. Het zit gewoon in het Fortnite merk.
Ja, precies. Want Fortnite is natuurlijk. Kijk, Fortnite is begonnen als een soort survival game. Toen hebben ze eigenlijk van PUBG, van PlayerUnknown Battlegrounds, het hele idee van de Battle Royale overgenomen, eigenlijk gestolen. In de zin van die game deed heel goed. En toen Fortnite heeft hun soort van plan omgegooid en hebben toen Battle Royale modus gemaakt. Dat is toen geëxplodeerd en werd overnight bijna de grootste game ter wereld. En dat is het nog steeds.
Oh, dat wist ik helemaal niet. Dit is gewoon een Battle Royale mode van een ander spel.
Eigenlijk wel. Eigenlijk. Ja, zij waren een soort scrappy building game aan het maken, Fortnite. Ah. Toen hebben ze eigenlijk in 2 weken dit prototype in elkaar gezet van de Battle Royale. 100% overgenomen van PUBG, van PlayerUnknown's Battleground. Wat ook weer, het is totaal bizar, wat ook weer een mod is van DayZ. En DayZ is weer gemaakt in de Unreal Engine. En de Unreal Engine is eigendom van Epic. Epic ontwikkelt die engine. Dus dat is een hele bizarre back and forth die daar heeft plaatsgevonden. Maar goed, een beetje de historie van Fortnite. Maar goed, dus Fortnite is uiteindelijk geëxplodeerd. Hebben nu, ja, het is een soort multiverse die ze proberen te maken, waarbij elke franchise van Marvel tot aan Resident Evil, tot aan, nou ja, nog net niet Nintendo, maar allerlei merken en alles wat je maar kan verzinnen, heb je skins van Star Wars en ook veel Disney properties al. Hmm. En nu zijn ze eigenlijk heel erg aan het uitbranchen. We hebben het al eerder gehad over hun Fortnite Festival van de makers van Rock Band. Rocket League spin-off voor de makers van de Rocket League. En nu, de volgende grote stap is dus om een soort Disney-universum te creëren. En het wordt dus steeds minder die originele Battle Royale-modus, maar het wordt gewoon een soort overkoepelend platform waar je allerlei verschillende soorten games kan spelen. En nu dus ook met volop Disney-support.
Het wordt een soort potpourri van alles wat populair is. En,
ja. En ze pompen alles maar vol met bekende namen. Dat is het een beetje. En je merkt ook dat het publiek, helemaal bijvoorbeeld bij de superhero dingen, dat best wel moeilijk is, toch? Om mensen, helemaal bij Marvel, ja, dat mensen een beetje moe zijn ook. Van al die series, al die spin-offs. Maar je ziet het nu ook weer, dat is dan niet Marvel, maar Suicide Squad, weet je. Dat wordt ook heel lauw ontvangen eigenlijk. Het is niet meer garantie als Batman in je game zit of Harley Quinn, dat het dan ook verkoopt, weet je wel?
Ja, dat is maar goed ook. Want dan,
ja, zeker.
Dan moeten ze weer naar iets nieuws op zoek. En, zoals Batman was ook een beetje, weet je, toen we Batman Arkham Asylum aan werd gekondigd in 2007 of zo, of 2008. Mm. Dacht ik ook, ach ja, er komt er weer zo'n slechte Batman game uit. En dat was gewoon de eerste die bewees, nee, het kan ook echt vet. Oh ja.
Ja.
Dus zeker. Hopelijk brengt het weer iets nieuws, leuks teweeg.
Ik hoop ook dat Rocksteady weer gewoon een singleplayer game kan gaan maken hierna.
Ik
en dat ze niet worden opgedoekt, weet je wel.
Och, maar goed. Ja,
ik denk dat we rond zijn, Maarten.
Zeker, we hebben weer meer dan een uurtje volgeduld.
Ja joh, de mensen hebben genoeg om naar te luisteren.
Precies. De mensen zijn niet tevreden mee.
Ja.
Die zijn weer vervuld.
Zijn vervuld.
Ja, heb je nog game gerelateerde dingen? Vind jij dat wij iets moeten spelen waarvan je zegt, oh, dit is zo vet, hier heb ik jullie nog nooit over gehoord. Stuur het allemaal op naar, dat weet jij
de Instagram.
Beter.
Kan Instagram. Sowieso de videogame show op Instagram. En we hebben ook nog een e-mailadres, maartenencase@gmail.com. Kees met een z op het eind. Gewoon maartenencase@gmail.com. Daar weten mensen ons ook te vinden nog steeds. En precies. Heb je vragen? Heb je dilemma's? Heb je, weet ik veel, tips? Concerttips? Alles is welkom.
Weet ik veel wat jullie
weet
hebben.
Weet ik veel.
Maar stuur het. Don't ask me.
Ja. Kom maar door. En dan zien we elkaar volgende week weer. Kom maar door.
Kom maar door. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Dag. Doei. Bedankt voor het luisteren naar de Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhulli.
Tot de volgende show. Nee, ik loop nu.
Je loopt.
Ik loop weer.
Oké, je loopt weer.
Ja, you walk. Zullen we maar
Zullen we gaan opnemen? Videogame show? Ja.
Videogame show.
Oké, let's go.
The videogame show.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout.
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.